wil het woord van de Heere gaan openen opnieuw in het profetenboek Zacharia. En uit het 13e hoofdstuk lezen, het gehele hoofdstuk, de schriftlezing Zacharia 13, vers 1 tot en met vers 9. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in de aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 30e psalm, het 2e vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzachten. Wat er verder volgt in vers 2 van de 30e psalm.
Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoneren Jeruzalems tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert dan zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, dewijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert, en zij zullen geen aren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen zullen daarin uitgeroeid worden en den geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk, en het zal zeggen, de Heere is mijn God. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Zacharia 13. En daarvan de versen 2 tot en met 6, zoals die u nu net zijn voorgelezen. De versen 2 tot en met 6. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 28e psalm. Het eerste, het vijfde en het zesde vers. 1, 5 en 6 van 28. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 46e psalm en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En wat er verder volgt in vers 1 van de 46e psalm, straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, als je eenmaal schoon bent, zul je ook schoon moeten blijven. Dat begrijpen jullie jongens en meisjes ook wel. Als je na een dag van buiten spelen 's avonds onder de douche bent gegaan, dan moet je daarna meestal ook binnen blijven. Want je moeder wil niet hebben dat je opnieuw vies zal worden. Je hebt schone kleren aangetrokken en die kleren moeten ook maar een poosje schoon blijven. Anders blijft je moeder immers ook aan het werk. Nu mochten we vanmorgen horen van die geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Het mocht alles spreken van het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonde. En dat zijn bloed krachtig genoeg is om de grootste der zondaren schoon te wassen. En in die tekenen van brood en van wijn mocht ook zichtbaar worden dat de verdiensten van Christus genoegzaam zijn tot vergeving van de zonde. Ja, dat zijn bloed het enige reinigingsmiddel is tegen de zonde. Maar wie door het bloed van Jezus Christus is schoongewassen van al zijn zonde en al zijn schuld, die zal ook anders in het leven komen te staan. Want die in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel. En de oude mens, die wordt hoe langer hoe meer ook afgelegd. En die nieuwe mens, zo om de woorden uit de catechismus te gebruiken, zal hoe langer hoe meer ook worden aangedaan. Want het bloed van Christus is niet alleen krachtig genoeg tot vergeving van de zonde, maar ook tot vernieuwing van het leven. Het reinigt en het vernieuwt. En dat blijkt ook wel uit de versen die deze middag centraal staan. En als thema zetten we boven de prediking het voortgaande werk van Gods geest. Drie gedachten. Een reinigende werking, een vernieuwende werking en een bevrijdende werking. Het voortgaande werk van Gods geest. Een reinigende werking, een vernieuwende werking en een bevrijdende werking. De profeet Zacharia die komt met een boodschap tot het volk dat is teruggekeerd uit ballingschap. En we zeiden het vanochtend ook al, bij terugkeer blijkt dat het volk helemaal niet veranderd is. Dezelfde zonden als in het verleden worden opnieuw bedreven. En de profeet moet waarschuwen tegen hetzelfde kwaad als vroeger. En toch mocht die profeet Zacharia komen met een rijke toezegging. We begonnen de schriftlezing ermee vanmiddag, of ook vanmorgen. Het 10e vers van hoofdstuk 12. Ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem. Het liet zien dat God gaat ingrijpen. God gaat spreken. God gaat werken. En als dat gebeurt, gaat alles ook overhoop. En dat is ook gebleken binnen die stadspoorten van Jeruzalem en onder de inwoners van Juda. Er kwam een rouwklagen over de zonde. Er klinkt het bittere gekerm vanwege de ongerechtigheden. Maar daar bleef het niet bij, want als de Heilige Geest ontdekt aan zonde en schuld, en als hij een mens plaatst voor een heilig en een rechtvaardig God, dan werkt hij ook het zicht op die geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid. En zo heeft dat huis van David en de inwoners van Jeruzalem hebben leren uitgaan tot die fontein. Vanochtend zeiden we het al, het is een profetie die zijn vervulling heeft gevonden in de Heere Jezus Christus. Want Hij is immers de fontein die reinigt van alle zonden en ongerechtigheden. Maar waar deze fontein komt, waar dat bloed van Christus stroomt over een zondaarsakker, daar verandert het leven ook. Want waar het bloed van Christus en de geest van Christus hun kracht doen, ja, daar komt het leven er ook heel anders uit te zien. Want het bloed van Christus reinigt niet alleen van de schuld van de zonde, het verbreekt ook de macht van de zonde. En zo wordt ook de heerschappij van de zonde ook verbroken. Zij die gewassen zijn in die fontein, die worden niet alleen gerechtvaardigd, maar ook geheiligd. En de Heere bewerkt dan een reformatie in hart en leven. Het is ook de voortgaande werking van Gods geest om de levenswandel te reformeren, te veranderen. En dat zien we nou ook terug in onze tekstvers. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. De stad Jeruzalem, die zal dan worden gezuiverd van alle afgoden. Dat zal dus de vrucht zijn van het voortgaande werk van Gods geest in Jeruzalem. Daar zullen geen afgoden meer worden gediend. Het volk wat daar zo gevoelig voor was. Want we lezen door heel het Oude Testament heen dat het volk van Israël dikwijls bezweken is voor de verleidingen van de afgoderij. Dan werd er geknield voor de Baal. Dan werd er weer geknield voor Astarte. Dikwijls ontstonden er ook gemengde huwelijken, waardoor de afgoden ook binnen de gezinnen werden gehaald. Maar als Gods geest gaat werken, dan komt er ook een veranderd leven. Dat is ook wat die geest, de geest van Pinksteren, uitwerkt in een mensenhart. Want die geest werkt niet alleen ontdekkend en schuldigstellend. Hij geeft niet alleen droefheid in het hart over de bedreven zonde. Hij geeft niet alleen een geloofsoog om te mogen zien op het heil dat er ligt in de Heere Jezus Christus. En hij leidt zo'n verslagen zondaar niet alleen tot die fontein waarin hij reiniging vindt van al zijn zonden. Maar genade verandert ook mensen. Er komt een reformatie, komt er op gang. Niet alleen onder het volk, en dat is dan wel de eerste strekking van het boek Zacharia. Maar wij willen het dan met name doortrekken vanmiddag in het persoonlijke leven. Dat de afgoden ook zullen verdwijnen uit het levenshuis. Dan komt er ook de begeerte om alles wat strijdt tegen God en wat niet tot eer van God is, om dat weg te doen uit het leven. God dient de eerste plaats te krijgen in het leven. Kijk jongens en meisjes, jullie zullen vast wel eens een keer je kamer hebben moeten opruimen. Het was er zo'n puinhoop geworden dat je moeder je verplichtte dat je kamer nou maar eens een grondige schoonmaakbeurt nodig had. En alles wat je niet meer gebruiken kon, dat gooide je weg. En alles wat je niet meer nodig had, dat ging ook zo de vuilnisbak in. En jouw kamer, die werd ook behoorlijk gereinigd. En dan leek het misschien wel, zeker als er een enorme puinhoop was geweest, alsof na die reiniging je slaapkamer er ineens heel anders uitzag. Zo netjes was alles opgeruimd en alle rommel was ook verdwenen. Nou, en natuurlijk op een veel heiliger en hogere wijze, maar zo dient het nu ook te gaan. Als de Heilige Geest dat bloed van Christus met kracht toepast aan een zondaarshart. Als je in de wonden van Christus vergeving hebt gevonden voor al je zonden. Als je hebt gezien dat Hij het is die met zijn volmaakte offer volkomen genoeg heeft betaald voor al je schuld. Dat je zo misschien vanmorgen naar de avondmaalstafel mocht gaan. Als één die in zichzelf niets heeft dan zonde en schuld, maar die alles heeft mogen vinden in de Heere Jezus Christus. Dan blijft het daar niet bij, dan staat er na de avondmaalsgang geen punt. Want als het goed is, leeft er in het hart van die avondmaalganger, zoals we dat vanmorgen ook hebben gelezen uit het formulier, leeft er die begeerte om zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte af te leggen. De afgoden die gaan de deur uit. En er vindt een voortdurende opruiming plaats van je levenshuis. En alle kamertjes van het hart die dienen gereinigd te worden van de afgoden. Dat is het toch ook waartoe de apostel Johannes heeft opgeroepen. Als hij het zei, kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. En ach, wat kunnen er niet een afgoden leven in een mensenhart? Iemand zei eens, het mensenhart is een fabriek van afgoden. En elke afgod is een product van ons verdorven hart. We maken ze zelf goden die wij naar onze hand kunnen zetten en waaraan wij ons hart ook geven. En wat worden er vandaag de dag niet een goden geproduceerd waar wij ons vertrouwen op stellen. We bewijzen ze eer. En we hebben ze een plaats gegeven in ons leven. De afgod van de mammon. De god van het geld. De afgod van de eros. De god van de erotiek. De afgod van de sport. Of van de spel. Van geld, van goed. Maar bovenal de afgod van ons ego. De god van ons eigen ik. Er is zoveel waar de mens zijn hart op zet. En er is zoveel wat de mens ook aftrekt van God en van zijn dienst. Er is zoveel dat hem boeit, dat hem bezighoudt. Waardoor er geen plaats in zijn leven meer is voor de Here. Zeg eens, waar heb jij nou je hart op gezet? En waar gaat uw hart zo dikwijls naar uit? Welke afgoden zijn er nou te vinden in jouw levenshuis? En wat is nou in uw leven belangrijker dan de Heere en zijn dienst? Want het kan maar zo dat dat de oorzaak was dat u vanmorgen niet bent aangegaan. Omdat er zoveel zaken in uw leven zijn die voor u belangrijker zijn dan de Heer. U gaat helemaal op in uw werk. En het slokt zoveel van je tijd, van je krachten, van je energie op. Dat je eigenlijk geen tijd meer overhoudt voor andere dingen. En dat het 's ochtends te vroeg is en dat het 's avonds te laat is. Dat je geen kracht meer hebt om nog een stukje te lezen uit Gods woord. Het kan ook zijn dat jij die ene zonde in je leven niet wil opgeven. Voor jou weegt die geldbuibel, of het voetbalveld, of de televisie, of onbehoorlijke muziek of wat dan ook, weegt voor u of voor jou zwaarder dan de wil van God. Een boezemzonde die je niet weg wil doen uit je leven. Bepaalde ongerechtigheden die je maar koestert en waar je ook helemaal aan vastzit. Het kan dan ook een bepaalde dadelijke zonde zijn. Maar het kan ook een zonde zijn in je eigen karakter. Iets waar je geen afstand van wil nemen, wat je niet wil veranderen. Oh, wat kan er niet veel zijn in een leven wat aan de dienst van God vooraf gaat, wat de voorkeur krijgt boven het dienen van de Heer. En wat kan een mens, wat kan die ook vastzitten aan zijn afgoden? Maar Zacharia mag het zeggen, waar de geest der genade en der gebeden gaat werken, daar verdwijnen die afgoden. Daar komt de reiniging van alle onreinheid. En eigenlijk lezen we hier in Zacharia 13 wat Gods genade uitwerkt in een mensenleven. Dat als God gaat spreken in een leven, dat ook de zonde en de aantrekkingskracht van de zonde, dat het allemaal ook mag gaan verdwijnen. Dat er een innerlijke afkeer gaat komen van alle ongerechtigheden. Ja, dat u de zonde in uw leven niet meer kan uitstaan. Dat die zonden de deur uit moeten. Dat ze moeten verdwijnen. Dat is ook een vrucht van het werk van Gods geest. Het hart wordt gereinigd en wordt vernieuwd. En daar komt ook de afsterving van die oude mens. Het sterven van de zonde, het sterven aan je eigen ik. En die afgoden, die verliezen toch ook hun waarde en hun bekoorlijkheid als Gods geest de ogen mag openen voor die geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Want de schoonheid en de heerlijkheid die er ligt in de Heere Jezus Christus, gaat toch alles wat die afgoden je bieden kan, toch ver te boven. Geld, macht, status, het is toch niks vergeleken dan daarmee als je de Heere aan je zijde mag hebben. En als je de rijkdom in de Heere Jezus Christus hebt mogen vinden. Het is toch die geest der genade en der gebeden die levensvernieuwend en levensreinigend wil werken. Dat hij je hart alles laat vinden in die opgestane Christus. Dat je op hem hebt leren blikken, dat je mag zeggen als ik op hem zie en als ik hem heb, heb ik helemaal genoeg. Daarbuiten hoef ik niets meer. En dat al die afgoden als het ware vanzelf ook verdwijnen. En dat te midden van een wereld waarin alles draait om graaien, grijpen, hebben en houden. Dat er een ziel is die zegt, ik heb aan Christus en aan zijn weldaden, heb ik genoeg. En nevens hem lust mij niets. Dat is een hele ingrijpende reiniging. Want we lezen, en dat staat er ook. We lezen dat er geen eens meer aan die namen van de afgoden wordt gedacht. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Dus zelfs de namen van de afgoden worden dan vergeten. Nou, hoe ligt dat in uw leven? Zeker onder degenen die vanmorgen zijn mogen aangaan. Zijn die afgoden nou verdwenen uit uw leven? Zijn die afgoden nou verbannen uit je levenshuis? Ja, want het is kenmerkend voor het voortgaande werk van de Heilige Geest dat de afgoden verdwijnen uit het leven van Gods kinderen. Dan denk ik aan die oude man. In zijn jeugd had hij een leven geleid los van God en los van gebod. En hij had alles gedaan wat de Heere in zijn woord verboden heeft. Maar de Heere was hem tegengekomen op de levensweg en de Heere had hem stilgezet. En alles waar hij eerst vreugde in vond, ging hij verafschuwen. En hij kreeg te zien de gerechtigheid en het heil dat er ligt in de Heere Jezus Christus. En zijn hart mocht de Heere Jezus Christus hartelijk lief krijgen. En alles veranderde in zijn leven. Zijn levenswandel, zijn levensstijl, zijn levenshandel. En jaren later sprak hij met een van zijn kleinkinderen door over die verandering in zijn leven. En toen stelde die kleinzoon aan hem die vraag. Opa. Hebt u nou nooit eens terugverlangd naar het oude leven? En toen mocht opa getuigen van Gods werk aan zijn ziel en mocht hij het ook zeggen vanuit zijn hart, nee. Geen seconde, want ik had de Heere Jezus Christus lief gekregen. En daarmee had ik alles. En hij mocht ook zeggen, het is zelfs zo dat heel veel van de zonden van vroeger, dat ik er ook zelfs nooit meer aan heb teruggedacht. Dat de Heilige Geest als het ware ook in mijn geheugen zo heeft gewerkt, dat ik het allemaal vergeten ben. Dat is nou wat de Heilige Geest doet. Dat je ook niet meer denkt aan de namen van de afgoden. En dat niet alleen, want dan gaat het ook verder. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Dus ook dat voortgaande werk van de Heilige Geest. Waar gaat het hier dan over? Wat wordt hier dan bedoeld? Nou, het gaat hier dus over die profeten, de valse profeten. Valse profeten die we in alle tijden en op alle plaatsen ook tegenkomen. In het Oude Testament stelden zij de leugen voor. In het Oude Testament wezen ze het volk op vrede, vrede en er is geen gevaar. Maar ook in het Nieuwe Testament was er in het bijzonder de apostel Paulus die de gemeenten ook dikwijls moest waarschuwen voor die valse leer. En in de brief aan Thyatira in Openbaring 2 lezen we bijvoorbeeld dat er ook gewaarschuwd wordt voor de valse profetes Isabel. En naarmate de tijd vordert en de dag van de wederkomst ook dichterbij komt, zullen die valse profeten in aanzien en in aantal alleen maar gaan toenemen. De valse profetie, waarbij onder het mom van een goddelijke zending woorden worden gesproken die niet van God zijn. En juist die valse profetie is een van de gevaarlijkste wapens die de Satan ook inzet in de strijd. En zou dat dan ook niet de reden zijn dat de Heere Jezus ook zo dikwijls waarschuwt tegen de valse profetie? En terwijl dan dus die leugengeesten hoe langer en hoe meer de wereld in hun greep krijgen, zodat de mensen de waarheid lager achten dan de leugen, de leugen boven de waarheid gaan stellen, laat nou Zacharia zien dat het in de stad van God onder die inwoners van Jeruzalem anders aan toe gaat. Daar worden die leugengeesten, die worden weggedaan. Naarmate dus de Heilige Geest meer en meer beslag legt op die inwoners van Jeruzalem, is er voor die onreine geesten en voor hun dienaren, die valse profeten, geen plaats meer. Die worden ontmaskerd. En die worden verbannen. Want hebben we de wijsheid van Gods geest nodig om de waarheid te verstaan. En de Heilige Geest die leert ook om te beproeven de geesten. Of ze uit God zijn of van de boze zijn. Want vele mensen laten zich leiden door een dwaalgeest. En die heb je ter linkerzijde en die heb je ter rechterzijde. Je kan er wel eens moedeloos van worden en je kan er ook wel eens bang voor worden. Zoveel mensen die zich laten inpakken door een geest die niet uit God is en die niet overeenstemt met het woord van God. Dus je ziet dat velen zich laten leiden door een valse geest. Als het maar goed voelt. Of een ander zegt, als het maar vertrouwd klinkt. En zo laten ze zich in slaap zussen. Hoe gevaarlijk kan dat niet zijn? Maar het is nou een vrucht van het werk van Gods geest dat hij ook die geesten leert te onderscheiden. En dat Gods geest, dat hij er ook voor zorgt dat die valse geest, die valse profetie ook wordt weggedaan. Want er gaat dus iets weg als de Heilige Geest werkt. Wat gaat er weg? Dat zijn de afgoden en de valse profeten. Maar er komt ook iets voor in de plaats. En dat is de liefde tot God en de liefde tot zijn dienst. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een vernieuwende werking. Want waar de Heilige Geest gaat werken, komt er ook liefde voor God en liefde voor zijn dienst. En dat blijkt ook wel uit het volgende vers, wat nog ineens zo'n eenvoudig vers is. Vers 3. En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Dus wanneer Gods geest zaligmakend een ziel bearbeidt, dan zal er ook de ijver voor de naam en de zaak van de Heren, die zal boven alles gaan. En het is eigenlijk heel aangrijpend wat de profeet hier beschrijft. Want het gaat hier dan om een jongen die vals profeteert in de naam van de Heren. En er wordt eigenlijk de naam van God wordt gebruikt als een dekmantel om eigen leugenachtig gedrag af te dekken. Een gruwelijk kwaad. Dus onder een godsdienstig sausje en met wat vrome woorden wordt een ikgerichte levenswandel bedreven. En worden er zaken gedaan die tegen Gods woord ingaan. En zijn ouders die zien het. En zijn ouders die horen dat. Wat zullen zij nou gaan doen? Zullen zij hun jongen in bescherming nemen? En stel je maar eens voor dat jij iets ergs hebt gedaan. En je weet dat als de politie daarachter komt, dan zwaait er wat. En nu hebben je vader of je moeder, die heeft gezien wat je hebt gedaan. Maar het zal er toch wat zijn als zij jou nou aangeven bij de politie. Dan kun je toch nauwelijks voorstellen, een kind dat wordt aangegeven door zijn ouders. Zo is het toch dikwijls, dat ouders hun kinderen beschermen. Als er een is van eigen vlees en bloed, dan wordt er nog wel eens een oogje dichtgeknepen. En hoe leert de profeet Zacharia dat waar de Heilige Geest gaat werken, dat dat ook gaat veranderen. Want eigenhandig voltrekken dan deze ouders het vonnis. Zulke omstandigheden en zulke situaties mogen niet voorkomen. Een valse profeet, die moet het zwijgen worden opgelegd, want die mag niet blijven leven, zo wisten ze uit de schriften uit Deuteronomium 18. En dat is een les ook voor vandaag. Want hoeveel ouders passen hun normen niet aan als de kinderen daartegen in opstand komen? Ze geven wat toe. Ze laten ook wat toe. Het gebeurt heel langzaam. Het gebeurt wel. En hoeveel gezinnen zijn er niet omgegaan, omdat ouders toegeeflijk werden naar de kinderen, in plaats van dat ze vasthielden aan Gods woord. Omdat ze de kinderen, en zeker, dat is goed, want dat zal ook in liefde moeten gebeuren, om zoveel mogelijk proberen de kinderen vast te houden. Maar nooit dat het ten koste mag gaan van wat de Heere zegt in zijn woord. En hoe groot is dat gevaar niet? Dat je ze ziet, gezinnen, die soms 20, 30 jaar later een hele andere levenspraktijk hebben, waarin ze zelf zijn grootgebracht, maar juist met het oog van de kinderen zijn gaan schuiven en schuiven en de wereld meer en meer in huis hebben gehaald. Zacharia zegt, als de Heere met zijn geest gaat werken, gaat dat veranderen. En dan heb ik mijn kind niet meer lief boven God. Dan heb ik mijn ouders, mijn man, mijn vrouw niet meer lief boven God. Dan leer ik te haten wat God haat en dat om Gods willen. Zoals de Heere Jezus Christus dat zelf heeft gezegd in Lucas 14. Als hij het daar zegt in het 26e vers. Indien iemand tot mij komt en niet haat, dat wil zeggen bovenaan plaatst, niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Ja, dat is nou ook bekering. Levensvernieuwing. O zeker, dan bidt u ook om de bekering en om het behoud van uw kind of van uw vrouw of van uw man of van uw ouders. En dan heb je ook wel met je vrienden gesproken over de waarheid van Gods woord. En heb je misschien je broers of je zussen ook aangespoord om de Here te dienen en de Here te vrezen. En heb je ook met je collega's, heb je ze gewezen op het reinigende bloed van de Here Jezus Christus. En heb je aan degene die je lief en dierbaar zijn, datgene voorgehouden wat een mens nodig heeft te kennen. Maar als ze dan vals blijven profeteren, dan is de naam van God en de waarheid van God is in het geding. En als het goed ligt, hebt u God dan meer lief dan iemand anders. En zo werkt Gods geest ook door, dat het levenshuis wordt gereinigd en dat het levenshuis wordt vernieuwd. En dat alle gevoelens, alle gedachten en alle wensen ook gaan veranderen. En dat ook de onderlinge verhoudingen anders gaan worden als de geest der genade en der gebeden gaat werken. En vanuit de liefde voor de Here ook de bewogenheid komt met de ander. En dan kun je een ander niet zomaar verloren laten gaan. En dan kun je een ander ook niet zomaar laten voortgaan op wegen die niet zijn tot eer van de Here. Maar is het de begeerte dat ze de Here ook mogen lief krijgen? Want hoe hard en liefdeloos is het juist niet als je nou degene die je lief zijn ongewaarschuwd verloren laat gaan. Maar vanuit de ijver voor Gods eer en gericht op het zielenheil van de naaste, begeert toch niets liever dan die ander af te brengen van het pad van de leugen en van de valse profetie. Dat is dus ook een toetssteen. Ja, of we dus ook degene die ons lief zijn durven te waarschuwen als op een weg zitten die afleidt van God en van zijn dienst. Maar dat is het volgende wat aan de orde komt bij Zacharia. Waar het vernieuwende werk van Gods geest, die blijkt nou ook in het leven van die valse profeten door te werken. Want er zijn verklaarders die de versen 4 tot en met 6 uitleggen als een uitwendige bekering. Met Calvijn zou ik echter willen zeggen dat we hierin toch ook trekken terugzien van de waarachtige bekering. Want die valse profeten die komen tot de erkenning dat ze verkeerd zaten. En dat blijkt ook wel, vers 4a. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht wanneer hij profeteert. Ze gaan dus verstaan dat ze alleen maar leugens de wereld hebben ingebracht. En ze kunnen met dat werk niet doorgaan. En de profetenmantel gaat uit. En ze zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Ze hadden de profetenmantel aangedaan om meer gezag te krijgen onder het volk. Maar als ze gaan zien waar ze mee bezig zijn, gaat die profetenmantel uit. En die valse profeten die doen afstand van hun ambt. En ze zullen zich gaan toeleggen op eerlijk werk zonder bedrog. En daarvoor zullen ze zich ook gaan inzetten. Vers 5. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. Ze worden dus boerenjongens die gaan werken op het land. En de valse profeet van weleer, die in aanzien stond met die profetenmantel aan, die gaat nou zijn werk, zijn boterham verdienen op een eerlijke wijze. Maar dat leidt tot een probleem. Vers 6. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Hun handen, die missen de tekenen van dat zware boerenwerk. Ja, wel zijn er andere tekenen in die handen te zien. Het zijn de wonden van de profeet. Dat zijn de insnijdingen die men kreeg als men ingewijd werd. Ze zijn aangebracht en die krijg je ook niet zomaar meer weg. Ja, als God een mens bekeert, dan kunnen er nog wel onuitwisbare sporen van dat oude leven overblijven. Dat die sporen van het leven in de zonde soms levenslang op een bepaalde wijze worden meegedragen als littekens. Sporen die niet meer uitgewist kunnen worden. Zaken die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, soms heel letterlijk op het lichaam te zien, maar soms ook figuurlijk, op een andere wijze, oude vrienden die je maar weer eens een keer tegenkomt. Of oude muziek waar je vroeger zo in opging, die je ineens weer hoort in de winkelstraat. En dat er zomaar weer ineens een litteken kan opengaan. En dat je daar misschien ergens staat, op een bepaalde plek, misschien in de winkel of waar dan ook, en dat iemand je aanspreekt en tegen je zegt: joh, een tijd geleden dat we elkaar hebben gezien, weet je nog? Dan denk je terug, ja, dat was toen, daar en daar in de discotheek. Of in die bar. Of op die andere plaats waar je niet had mogen komen. En van schaamte zou je wel willen wegduiken. Maar dat gaat niet. Hoe pijnlijk confronterend als die oude littekens bij tijden weer opengaan. Dat je eigenlijk zou wensen dat je nooit op die plaats was geweest. Dat je die mensen ook nooit was tegengekomen. Dat je had gewild dat je er nooit in was opgegaan. En dat je nooit iets van die muziek ook had beluisterd. En je zou er het liefst nooit meer aan herinnerd willen worden. De schaamte vervult je hart. Een droefheid legt beslag op je ziel. Dat je terugleidt naar een leven dat je de Heere niet kende en de Heere niet vreest. Dat je de pijn nog voelt dat je in die jaren, in die tijden, God op zijn hart hebt getrapt. En dat je de Heere zoveel verdriet hebt gedaan. En dat je de Heere hebt laten roepen en hebt laten nodig. En tegelijk, wat kunnen dan ook die littekens soms heilzaam zijn. Dat je er zo blijvend bij bepaald wordt uit welke nood en uit welke verlorenheid de Heere je getrokken heeft. En dat je zo nooit hoog kan staan in jezelf, maar elke keer weer beseft uit welke duisternis je geroepen bent. Dat juist die littekens ook voor hoog moet kunnen bewaren en een mens ook klein kunnen houden. En want de Heere wil ook dat zijn volk nooit uitgroeit boven dat arme zondaarsbestaan in zichzelf. Opdat ze ook zo steeds weer aangewezen blijven op Gods genade. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Een bevrijdende werking. Want als het goed ligt, staat het werk van Gods geest in het leven van Gods kinderen ook nooit stil. Er zal een wassen, een toenemen zijn in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Waarin een mens zelf steeds kleiner en zelf steeds minder wordt. Maar waarbij Christus steeds meer en meer voor hem gaat worden. En daar dient het ook altijd weer om te gaan in een christenleven. Dat Christus gaat wassen en toenemen. En dat je zelf minder en minder gaat worden. Ja, ook als vrucht op de gang naar het avondmaal. Want het avondmaal, het is een sacrament dat bedoeld is tot versterking van het geloof. De Heer heeft dat sacrament ingesteld tot geloofsversterking en tot geloofsverdieping. Maar juist dat kan soms ook zoveel worsteling geven. Misschien wel in de achterliggende week. Dat je in je eigen leven zo weinig hebt gezien van die voortgaande werking van Gods geest. En dat er zo weinig verandert. En dat het, steeds weer diezelfde zonden zijn die op je pad komen en waarin je valt. Steeds weer diezelfde ongerechtigheden die je bedrijft. Steeds weer diezelfde onreinheid. Nou, dat voor jezelf de vraag heeft opgeroepen, is het dan wel echt in mijn leven? Ik zie zo weinig van die vrucht van de geest. Er is zo weinig zachtmoedigheid. Zo weinig matigheid. Zo weinig die ootmoed. En bovendien de wereld, die trekt nog zo sterk aan. En ik ga er nog dikwijls ook zo in op. Dat je voor jezelf moet zeggen, het zal wel nooit wat met me worden. Altijd weer diezelfde zonde waarin ik val. Altijd maar weer op de knieën. Om weer die zonde die ik al zo vaak aan God heb beleden. Om weer diezelfde zonde aan hem te moeten beleiden. Maar wat kan een mens er moe van worden? En misschien dat er iemand is die zegt, ja, zelfs na de avondmaalsbediening van morgen is er eigenlijk nog niks veranderd. De kerkdienst was nog niet voorbij of je gedachten dwaalden weer naar allerlei andere dingen af. Misschien zelfs wel aan de tafel. En dat van de goede voornemens die je had, er zo weinig terecht van komt. Nu stapelt zonde op zonde en je vermeerdert schuld met schuld. En dat juist na de avondmaalsgang de strijd gaf, was het wel echt, was het wel recht dat ik ben aangegaan. Mocht ik daar nu wel zitten om de dood des Heren te verkondigen? Want iemand die zoveel zonde bedrijft, die kan toch niet behoren bij het volk van God? En zeker als je bij jezelf geen verbetering ziet. En als je het gevoel hebt dat het vuur, de eerste liefde van weleer, dat het vuur ook langzaam is gedoofd. En dat de vraag gaf in uw ziel. En dat je daarom besloot om vanmorgen maar af te blijven. Is het wel echt? Is het wel van de Heere geweest? Of was het van mezelf? Ja, er is zoveel dat voor God ook niet kan bestaan. En dat nou de reden was waarom u vanmorgen niet durfde aan te gaan. Dat het uw zonden waren die u van de tafel des Heren hebben afgehouden. Niet dat je er onverschillig onder bent. Er was ook strijd mee in de achterliggende week, want ja, dat is een verschil. Ze kunnen er ook zijn, die zijn afgebleven zonder strijd en zonder worsteling. Voor wie het een uitgemaakte zaak was. Natuurlijk gaan ze niet aan. Nee, zulken bedoel ik niet. Maar degene voor wie het werkelijk een strijd was, die ermee hebben geworsteld. Die het ook voor het aangezicht van de Heere hebben neergelegd. En die ook kunnen zeggen dat de dienst des Heren hun niet koud laat. En dat de uitnodiging van Christus ook wel degelijk wat met u deed. Maar u durfde niet. U ging niet vanwege uw zonde. En wat een strijd kan dat geven en wat een worsteling in het hart. Zelf die zonden er maar niet onder te krijgen. En steeds weer aan te lopen tegen de onverbeterlijkheid van je eigen hart. En tegen de halsstarrigheid van je vleeselijk bestaan. Hoe kan het nou ooit veranderen? Hoe kan je leven nou ooit worden tot eer van God? En hoe kun je nou ooit gaan leven naar Gods wil? Is het de strijd? Ja, dat kan ook de strijd van een avondmaalganger zijn. Die denkt, hoe moet het nou in de week van nabetrachten? Worstelt u ermee? Dit misschien ook heel concreet vanochtend te moeten. Maar niet te kunnen. Misschien zelfs wel te mogen. Omdat de Heere u zicht heeft gegeven in uw leven op dat werk van Christus. Maar u durfde niet. Dat je er zo vast mee loopt. Kijk dan nog eens naar onze tekst. Want ligt daarin dan geen ook bevrijding. Als de Heere het zegt. Het begint dan in vers 2. Ik zal uitroeien. Ik zal wegdoen. En juist is dat hetgeen wat ook steeds weer terugkwam in dat profetenboek Zacharia. Ik zal, het is een werk van God. In de rechtvaardiging en in de heiliging. En dat geeft toch een bemoediging. Ja, een bemoediging voor hen die vanmorgen niet aandurfden te gaan. Omdat u vastliep met uzelf, met uw zonde en met uw ongerechtigheden. En het zicht op de Heere Jezus Christus ontbrak. Maar ook een bemoediging voor hen die vanochtend misschien met knikkende knieën en met bevende handen zijn aangegaan. En die niet weten hoe het nou verder moet in de weken die komen. Juist omdat je soms zo moe kan worden van jezelf en steeds weer aanloopt ook tegen jezelf. Dan is het woord van de Heere die zegt, ik zal het doen. Hij zal het doen met de geest der genade en der gebeden. Hij die leert wat het is om zondaar te zijn voor God. Die rouwklachten dat gekerm over de zonde ook werkt. Die geheiligde zelfkennis ook schenkt. Maar zo ook de behoefte in die ziel werkt aan die geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat je aangewezen raakt op de barmhartigheid en de goede tierenheid van God die geopenbaard is in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat kunt u uzelf niet geven. Dat kan een dominee u niet geven. Dat is de Heilige Geest die het u geeft. En hij neemt zo'n zondaar bij de hand. En hij leidt zo'n zondaar tot de Heere Jezus Christus. En hij leert zo'n een te verstaan dat Christus gegeven is tot rechtvaardiging en tot heiliging. Dat zo de levenssappen getrokken mogen worden uit de Heere Jezus Christus. En dat het juist die gemeenschap, die geloofsgemeenschap met Christus is, waardoor de lust tot zondige vergaat. Dat als het geloof in de beoefening is en de gemeenschap met Christus gevonden mag worden, ja, dan zullen die zonden ook meer en meer gedood worden in het leven. En vindt er enerzijds die schoonmaak in uw leven plaats, en anderzijds dat je steeds meer dat beeld van Christus mag gaan vertonen en steeds meer de reuk en de geur van Christus mag gaan verspreiden. En zo zien we toch dat in heel Zacharia 12 en 13 uiteindelijk telkens weer de kern is. Jezus Christus, die geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Hij is het die de gave van de geest der genade en der gebeden heeft verworven. En hij is het die langs een weg van lijden en sterven die volkomen gerechtigheid heeft verworven. En vandaag mocht er alles spreken van hem. Hoorbaar en zichtbaar in die tekenen van brood en van wijn. Dat hij zijn leven heeft gegeven om voor verloren zondaren de zaligheid te verwerven. Dat hij doorstoken werd, ja doornageld. Die helse benauwdheid en die smarten heeft moeten lijden, waardoor hij van God verlaten werd. Opdat zijn volk en kinderen nimmer meer van God verlaten zullen worden. En als u dan zegt, mijn zonden staan me in de weg. En als jij dan misschien denkt, ik heb te veel misdreven. Dat het ooit nog vergeven kan worden. Dat u misschien vreest, het is voor mij een onbegonnen zaak. Ach, wat denkt u? Wat zal hij nou doen? Als zo'n arme, vuile, smerige zondaar tot hem uitgaat om reiniging. Zal hij dan zeggen, ga weg van mij, onreine zondaar. Kom eerst maar eens terug als je jezelf wat hebt opgeknapt en als je er wat beter uitziet. Je bent te vuil, je bent te onrein, je bent te smerig. Nee, dan zal die gezegende borg en middelaar het toch ook zeggen. Welkom, hier ben je op de juiste plaats, want in mij ligt de reiniging van al je zonden en al je ongerechtigheden. En zo is het toch de zaligmaker, die je nog toe oproept. Kom toch herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Alle die bij zichzelf zo waarnemen hun smerigheid, hun vuilheid, hun ongerechtigheden, hun zonde. Er is reiniging in het bloed van Christus. Want weet, als je die fontein ziet stromen, je loopt er met een boog omheen. Dan verkeer je in levensgevaar. Dan bent u één hartslag verwijderd van de eeuwige ondergang. Wacht dan niet totdat het te laat is. Want wie niet tot Christus Jezus heeft leren komen, ja, wie niet heeft leren geloven in Christus Jezus, die is alreede veroordeeld en de toorn van God rust op hem. Blijf dan niet zitten in uw ongelovigheid. En blijf dan niet hangen in uw verzet en in uw vijandschap. En blijf vooral ook niet doorprutsen met uw eigen schoonmaakmiddeltjes die je altijd maar weer probeert. En soms van een ander hoort, probeer dat maar eens en probeer dat middeltje maar eens. Want hoe meer je gaat boenen, hoe groter ook de vlek wordt. Er is maar één reinigingsmiddel tegen de zonde. En dat is dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. En in deze fontein is nog verlossing te vinden. En hoe groot uw schuld misschien ook is, hoe blut je misschien ook bent en ook daardoor dacht van, dan zal het voor mij wel niet kunnen. Hij heeft een eeuwige gerechtigheid aangebracht. En als je erachter bent gekomen dat u uzelf niet redden kan, gelukkig als een mens daarachter komt dat hij zichzelf niet redden kan. En dat alle grond onder zijn voeten is weggeslagen. En dat hij daar op de grond ligt als een arme, als een verloren zondaar. Er is hoop, want het is Christus. Zijn bloed dat reinigt van alle ongerechtigheden. En hij is het die nodigt om tot hem de toevlucht te nemen. En hij is de heiland die zondaren ontvangt. De geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En ziet u hem dan niet staan? Nog steeds, nodigend, lokkend, trekkend en roepend. Hij biedt zichzelf aan als de volkomen zaligmaker voor in zichzelf volkomen verloren zondaar. Vlucht dan tot hem. Eens voor het eerst en telkens weer opnieuw. Om met uw onreinigheden uit te gaan tot hem die alleen reinigen en vernieuwen en bevrijden kan. Want als je het leven nog zoekt buiten hem, je vindt de dood. Maar het leven ligt alleen in Christus. De geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Een toevlucht, Heere, zo wilt Gij toch zijn en zo bent Gij toch elke keer weer een sterke toren waar een zondaar naartoe vlucht. In de nood van zijn bestaan voor het eerst en telkens opnieuw. Om daar bescherming en daar veiligheid te vinden bij U. O Heere, we danken Uw naam dat U ons deze dag ook goed en gedachtig wilde zijn. En we bidden U of U ook een zegen erover wilt geven. In de praktijk van alle dag, als de werkweek aanbreekt en van alles van ons wordt gevraagd en er van alles op ons af kan komen, wilt U dan ook meegaan, gedenken, ondersteunen en sterken, bewaren ook voor de zonde. Maar dat we niet zouden vergeten wat we hebben gehoord, wat we hebben gezien in Uw huis. En ach Heere, zij die U nog niet kennen als een toevlucht, al wilt U toch alle toevluchtsoorden, alle hutjes en alle bouwvallen waar een mens bij stormwind en bij bliksem en bij regen bescherming zoekt, maar doen opblazen, opdat ze zo niets meer hebben en niets meer overhouden dan alleen de toevlucht te nemen tot U de Heer. En wilt U ook geven dat uw volk en kinderen ook daar telkens weer mogen wegschuiven bij U achter het bloed van de Heere Jezus Christus. En zo mag uw grote naam worden gedankt voor uw trouw en uw goedheid aan ons bewezen. En past het u om te bidden om vergeving van al het zondige, maar om te eindigen in de lof op u, de drie enige God, een God van volkomen zaligheid. Amen. We willen zingen uit de 56e psalm, het laatste vers. Vers 6, ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven, zo wordt zijn lof vergroot. Vers 6 van de 56e psalm. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.